Er wordt een verhandeling voorgelezen van J.C. Philpott, die heet Gestorven aan de wet. Het onderwerp is dus de wet en hij is in briefvorm geschreven, omdat Philpott een briefwisseling had met een predikant uit Schotland, die zich niet verbonden voelde met de Free Press Church in Schotland, maar wel met de Engelsen. Maar daar toch wel twijfel over had hoe de Engelsen over de wet dachten. De brieven zijn 3 stuks en gepubliceerd in de Gospel Standard en vertaald in Nagelaten Brokken, deel 8 van Stichting Braambos. Philpott schrijft er een voorwoord bij de uitgave in de Gospel Standard. We hebben al vaak gedacht dat veel ware heiligen van God slechts een gebrekkige kennis hebben van de schriftuurlijke gronden van hun eigen geloof. En daarom hebben ze maar een vaag en onvoldoende zicht op de sterke fundamenten waarop de waarheid, gelijk die in Jezus is, in Gods woord gevestigd is. De waarheid zelf, of tenminste de hoofdstukken ervan, hebben ze geleerd door het allerbeste onderwijs van de allerbeste onderwijzer. De waarheid heeft hen gered, verlost en geheiligd, en ze hebben haar kracht, haar smaak, haar zoetheid en haar zegenrijkheid geproefd. Maar ondanks al deze genieting van de waarheid in haar bevindelijke kracht, is het zo dat als hun eens gevraagd werd om een heldere of nauwkeurige uiteenzetting te geven van de gronden van hun geloof, als gebouwd op Gods woord, ze daar nauwelijks toe in staat zouden zijn. In elk geval zouden ze niet zo'n volledige en uitgebreide uiteenzetting kunnen geven als waartoe de schrift hen zou machtigen. Als echter iemand anders, bijvoorbeeld een predikant van de preekstoel of iemand met een goede pen, eenvoudig en helder deze schriftuurlijke gronden hun zou schetsen, dan zouden ze hem tot het eind toe stap voor stap kunnen volgen. Ze zouden daardoor geen nieuwe waarheid leren, maar ze zouden zodoende wel meer ten volle bevestigd worden in hun geloof en bevinding, omdat ze geheel konden instemmen met wat naar voren werd gebracht. Daarnaast worden onze opvattingen over de waarheid van God voortdurend in twijfel getrokken door tegenstanders. We zijn aan alle kanten omgeven door veel dwalingen en ketterijen. Vaak worden onze opvattingen en standpunten niet alleen geheel verkeerd begrepen, maar ook helemaal verkeerd voorgesteld. Krachtige en subtiele argumenten worden door tegenstanders ingebracht tegen vrijwel elke waarheid die ons dierbaar is. Kan een kind van God onder deze omstandigheden niet dadelijk zijn geloof verdedigen met overtuigende, sterke, schriftuurlijke argumenten? Of zijn tegenstander het zwijgen opleggen met een direct beroep op de schrift? Dan verheugt de vijand zich alsof zijn argumenten onweerlegbaar zouden zijn en hij een volkomen overwinning had behaald. Zulke mensen liggen vaak, net als Amalek, in een hinderlaag om de zwakken en krachtelozen van Gods huisgezin te slaan. Omdat ze hen zonder veel moeite op de vlucht kunnen jagen, juichen ze alsof ze het hele leger al verslagen hebben. Om deze en andere redenen die wij hier niet hoeven te noemen, hebben wij soms gedacht dat het nuttig kan zijn om enkele sterke fundamenten waarop ons geloof rust op een rij te zetten. Niet dat Gods kinderen hierdoor de waarheid geleerd kan worden, want die moeten ze voor zichzelf leren uit de mond van God, naar aanleiding van Spreuken 2 vers 6. Maar ze zijn bedoeld als een overzichtelijke samenvatting van schriftuurlijke bewijzen om hen te bevestigen in alles wat ze zodoende zielsbevindelijk geleerd hebben. In deze geest en met deze bedoeling hebben wij verschillende keren in de vorm van beschouwingen diverse onderwerpen behandeld. We hebben daarover enig schriftuurlijk licht laten vallen, in zoverre de Heer ons daartoe de bekwaamheid gaf. En dit was ons belangrijkste doel toen wij in 1859 schreven over het onderwerp van het eeuwige zoonschap van onze gezegende Heere en het afgelopen jaar over de heilige mensheid van Jezus in onze overdenkingen. We moeten nu een nieuwe serie artikelen onder de aandacht van onze lezers brengen. Ze bevatten een geheel nieuw en afzonderlijk onderwerp in een enigszins andere vorm. In eerste instantie werden ze geschreven zonder de minste intentie om ze in onze publicaties te laten verschijnen. Daarom denken wij ze van geen beter voorwoord te kunnen voorzien dan wanneer we simpelweg vertellen onder welke omstandigheden en op welke wijze ze aanvankelijk uit onze pen vloeiden. Gedurende het afgelopen jaar heb ik met een predikant in Schotland persoonlijk gecorrespondeerd over de wet en enkele leerstellige kwesties die nauw verbonden zijn met dat vruchtbare discussieonderwerp. Hoewel wij elkaar niet hadden ontmoet, kenden we elkaar wel van naam. Omdat er veel was wat onze gedachten in beslag nam en we gehinderd werden door een slechte gezondheid, zijn wij de discussie met de grootst mogelijke tegenzin aangegaan. Want naast deze hindernissen wisten we uit enige ervaring op dit punt heel goed dat de uitkomst gewoonlijk is dat beide partijen nog meer dan tevoren overtuigd zijn van de juistheid van hun eigen opvattingen. Afgezien van deze feiten was er echter veel wat ons drong om de pen ter hand te nemen. De betreffende predikant had zich onlangs om zeer principiële redenen afgescheiden van de Free Church of Schotland. Hij kon nauwelijks iemand in zijn omgeving vinden met wie hij zich echt verbonden voelde. Hij had van harte de leerstellingen van vrije genade omhelst. Zijn ogen waren geopend voor het koude, ijzige, dode, zogenaamde Calvinisme, maar in werkelijkheid Arminianisme, dat in Schotland overheerst. Hij voelde zich zeer aangetrokken tot Gods volk in Engeland, van wie wij zonder aanmatiging mogen zeggen dat ze één zijn met ons in hun opvattingen en gevoelens over goddelijke zaken. Er was echter één grote en ernstige belemmering om zich volkomen en volledig met hen te verenigen, en dat was het verschil in zijn opvattingen over de wet. Hij was er vast van overtuigd dat deze wet de leefregel voor de gelovigen is. Omdat dit voor hem heel erg belangrijk was, greep het hem erg aan toen hij merkte dat de vrienden en predikanten in Engeland, met wie hij zich verbonden voelde, geloofden dat de wet geen leefregel voor de gelovigen is. Hij meende dat dit puur antinomianisme was, en hij werd buitengewoon gepijnigd door de gedachte dat de enige mensen met wie hij zich kon verbinden in de leer antinomiaans waren. En met deze gevoelens schreef hij ons een persoonlijke brief. Dringend verzocht hij ons om heldere, duidelijke en ondubbelzinnige antwoorden op drie vragen waarin volgens hem de hele zaak besloten lag. Zelf zagen wij geen verband tussen zijn vragen en het punt dat ter discussie stond. Maar omdat hij zonder antwoord niet tevreden was, hebben wij hem tenslotte de brief geschreven die wij nu publiceren. En dit leidde tot meer brieven waarin wij onze opvattingen uitvoeriger hebben verklaard en verdedigd. Verschillende vrienden die de tweede brief hebben gelezen, uitten de wens dat deze in de Gospel Standard werd gepubliceerd. Wij voelden ons wel bereid om aan hun verzoek te voldoen. Eerst was het onze bedoeling om alleen die tweede brief op te nemen, maar bij nader inzien hebben we besloten om al onze brieven te publiceren. Daarom zullen er nog twee brieven volgen. Het ligt in onze bedoeling om die in de volgende nummers van de Gospel Standard te plaatsen. We vrezen dat de huidige brief niet bijzonder interessant of stichtelijk zal zijn. Samen met de volgende brieven zou hij echter een helderder licht kunnen werpen op het onderwerp als geheel. Einde van het voorwoord. Dan volgt de eerste brief. Geachte Heer, door uw brief word ik herinnerd aan de woorden van de apostel. Uit 1 Timotheus 1. Maar het einde des geloofs is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. En uit de woorden die daar onmiddellijk opvolgen kunnen we afleiden dat twistgesprekken over de wet heel gevaarlijk zijn. Als wij afwijken van deze liefde en de vruchten daarvan en ons wenden tot ijdelspreking. In bijna alle eeuwen heeft de ervaring geleerd dat niets meer twisten in Gods kerk heeft veroorzaakt dan geschillen over de wet. In uw geval heeft het blijkbaar het pijnlijke gevolg gehad dat er enige verwijdering is ontstaan tussen u en de vrienden in Engeland die u hoogacht, zo niet in het hart dan wel in opvatting. Met grote tegenzin ga ik de discussie aan die zo is ontstaan. U hebt mij echter gevraagd om duidelijke antwoorden te geven op bepaalde vragen, omdat ik dezelfde opvattingen heb als de Engelse predikanten in ons kerkverband, in de hoop nog meer duidelijkheid te krijgen over de overeenkomsten en verschillen tussen u en hen. En daarom zal ik proberen te antwoorden, zo duidelijk als ik kan en zo kort als bestaanbaar is, met een goede uitleg. Ten eerste vraagt u mij, gelooft u dat Jehovah vanwege zijn oneindige heerlijke volmaaktheden de hoogste liefde van al zijn redelijke schepselen waardig, ja oneindig waardig is, voorafgaand aan de overweging dat er enige weldaad van hem verkregen zou kunnen worden? Nogmaals de vraag, gelooft u dat Jehovah vanwege zijn oneindige heerlijke volmaaktheden de hoogste liefde van al zijn redelijke schepselen waardig, oneindig waardig is, voorafgaand aan de overweging dat er enige weldaad van hem verkregen zou kunnen worden? Nogmaals de vraag, gelooft u dat Jehovah het waardig is om geliefd te zijn, dat is de samenvatting, voordat hij enige weldaden heeft geschonken? Het antwoord van Philpott is, mijn antwoord is dat ik uit de schrift, en daarop is ons geloof moet daarop rusten, wil het geloof van de uitverkorenen zijn en niet op onze eigen redeneringen. Dus mijn antwoord is dat ik uit de schrift niet kan opmaken dat God zichzelf aan enige van al zijn redelijke schepselen voorstelt als hun hoogste liefde oneindig waardig, voorafgaand aan enige weldaden die hij hun schenkt door hem. Godgeleerden hebben zich uit de schrift bepaalde voorstellingen gevormd van de natuur van God, waartoe zij gekomen zijn door het een of ander proces van hun redenerend verstand. Die voorstellingen van de natuur van God die een heel ander beeld schetsen dan de schriftgedeelte waaruit zij ze afgeleid hebben. Zo maken zij Gods openbaring van zichzelf in de schrift los van zijn verbondshoedanigheid en ze veronderstellen dat zijn volmaaktheden geloofd en bemind kunnen worden door zijn redelijke schepselen, onafhankelijk en losstaand van de openbaring van zijn genade, zoals die geopenbaard wordt, het zij in zijn woord of het zij in het hart. Maar dit is een veronderstelling waarvoor geen grond is in het woord der waarheid. De verwarring, zo wil ik dat wel noemen, die zo gezaaid is, heeft hun hele verstand verduisterd en verhindert hen om helder over dat onderwerp na te denken. U zult antwoorden dat God zegt, gij zult den Heer uw God lief hebben. Maar Bij dit punt van de discussie, en in feite voortdurend, moeten we duidelijk onderscheid maken tussen wat God was voor, en daarom wat God zei tegen, zijn oude verbondsvolk Israël in vroeger tijd. En wat God is en wat hij zegt tegen de mensen in het algemeen, als schepselen van zijn hand. Dit verschil is zo groot dat er nieuwe verwarring zal ontstaan als dit onderscheid niet wordt gemaakt. De beste en enige manier om te leren wat God is en hoe hij zichzelf voorstelt aan zijn redelijke schepselen, losstaand van zijn verbondsbetrekking tot zijn volk in Christus en losstaand van wat hij was voor zijn volk Israël in vroeger tijd, is het raadplegen van het woord der waarheid. We moeten onderzoeken hoe zijn geïnspireerde apostelen spraken over en tot de heidenen in hun dagen. Die mogen wij immers met recht beschouwen als representatief voor de redelijke schepselen uit uw vraag. Als u aandachtig Handelingen 14 en 17 en Romeinen 1 en 2 leest, dan zult u de betrekking zien waarin God tot de heidenen staat, als onderscheiden van de betrekking waarin hij staat tot zijn bondsvolk, de Joden. In mijn ogen wordt in geen van die passages gesproken over God als een voorwerp van de hoogste liefde van zijn redelijke schepselen. Want daar wordt gesproken over zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, over zijn scheppende hand, dat wij in hem leven en ons bewegen en zijn, over zijn algemene voorzienigheid, die het leven en de adem en alle dingen geeft, dat hij zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel ons regen en vruchtbare tijden geeft, dat hij een God van recht is, die de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, en dat hij vanwege al deze blijken van zijn bestaan en macht geëerd en aanbeden moet worden als hun schepper en weldoener. Ik zie dat deze grote waarheden aan Gods redelijke schepselen worden voorgesteld en voorgehouden. Ik lees echter niet dat de heidenen worden opgeroepen om hem te beminnen vanwege zijn heerlijke volmaaktheden en dit voorafgaand aan de overweging dat daar enige weldaad van verkregen zou kunnen worden. Integendeel. Een van de zonden waarvan de heidenen worden beschuldigd is dat ze niet hebben gedankt voor de ontvangen weldaden. Romeinen 1. Maar er wordt niet zo'n abstracte leer of bovennatuurlijk begrip naar voren gebracht als dat ze God moesten liefhebben op grond van een denkbeeldige voorstelling. Een voorstelling die ze zich in hun gedachten moesten vormen van een rein en heilig wezen dat als zodanig hun liefde verdient. En als dat zo was, dan zouden mensen terecht veroordeeld worden omdat ze God niet lief hebben. Dan zouden we in de schrift ook die reden voor hun veroordeling vinden. De apostel noemt dit echter niet als grond van hun veroordeling, maar wel hun afgoderij en hun gruwelijke goddeloosheid. Ik geloof ook dat er geen enkel schriftgedeelte gevonden kan worden waar het gebrek aan liefde tot God, voordat er enige weldaden door hem geschonken zijn, wordt genoemd als een reden voor de veroordeling van mensen. Als een dergelijke passage niet te vinden is, lijkt dat afdoende bewijs dat God zijn redelijke schepselen niet heeft opgeroepen om hem lief te hebben zoals u veronderstelt. Want de regel is ubi non lex, ibi non puna, dat is waar geen wet is, is ook geen straf. Maar dan is ook het tegendeel waar, ubi non puna, ibi non lex, waar geen straf is, is ook geen wet. Het is waar dat de wet zegt, gij zult den Heer uw God lief hebben. Maar tegen wie zegt God dat? tegen zijn eigen volk Israël. Deze tekst wordt immers voorafgegaan door de volgende woorden: Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Als u de woorden in hun verband leest, dan zult u zien dat God niet alle mensen oproept om hem lief te hebben, en dat voorafgaand aan enig geschonken weldaad. Hij gebiedt echter Israël om de Heere zijn God en zijn God in het verbond lief te hebben. Daarna noemt God één voor één alle zegeningen die hij hun had gegeven, die hij nog zou geven voor hen, door hen in het beloofde land te brengen. We verwarren echter dat hele leerstuk van wet en evangelie, wanneer we een gebod als Gij zult den Heere lief hebben, losmaken van alle bijbehorende beloften en van de bijzondere betrekking daarvan op de kinderen van Israël als Gods bondsvolk. Wij, heidenen, staan niet in dezelfde zin onder de wet als de kinderen van Israël. De wet werd nooit op dezelfde wijze tot een verbond met ons gemaakt als wel met hen. Want de wet werd hun geopenbaard in verbinding met de ceremoniële wet, waaronder de heidenen nooit gestaan hebben. Weliswaar liggen wij als overtreders onder de veroordeling van de wet, als uitgebreid en verwijt door helderder licht, bijvoorbeeld, zoals zij in de bergreden is opengelegd. Maar wij staan niet op dezelfde wijze onder de wet als de kinderen Israëls, en daarom gelden de geboden die hun gegeven zijn, in verbinding met bijzondere beloften, niet voor ons als heidenen. Wij delen immers niet in die bijzondere beloften. Velen hebben geen oog voor deze belangrijke fundamentele waarheid. En dat is de oorzaak van bijna alle verwarring die wij op dit punt doorgaans aantreffen in de belijdenisgeschriften en geloofsbelijdenissen en catechismes van kerken en in de geschriften van goede mensen in de dagen van de Puritijnen. U vraagt of God zichzelf voorstelt om door zijn redelijke schepselen bemind te worden, voorafgaand aan enige weldaden die van hem verkregen worden. Nogmaals, u vraagt of God zichzelf voorstelt om door zijn redelijke schepselen bemind te worden, voorafgaand aan enige weldaden die van hem verkregen worden. Ik antwoord, als wij de schrift als onze leidsman nemen, dan zeg ik, nee. Ik heb niets te maken met de beredeneerde conclusies van uw door de schrift verlichte verstand. Ik moet niet bouwen op wat goede mensen hebben gedacht, beredeneerd of gezegd, maar op de schrift der waarheid. De schrift maakt geen bovennatuurlijke onderscheiding tussen wat God is in zichzelf en wat hij is voor zijn schepselen. Hij stelt dat zij God bepaalde plichten verschuldigd zijn, omdat hij hun schepper en weldoener is. Maar begrijp mij niet verkeerd, ik ben er vast van overtuigd dat God geëerbiedigd, aanbeden en gevreesd moet worden door zijn redelijke schepselen, en dat alle mensen naar de mate waarin zij licht ontvangen hebben tegenover hem verantwoordelijk zijn voor hun daden. Hoe kan hij anders de wereld rechtvaardig oordelen? De rechter van de ganse aarde, die moet recht doen. Een rechter straft echter geen misdadigers, omdat zij hem niet lief hebben vanwege zijn oprechtheid, maar om hun dadelijke overtredingen. Dus nogmaals, een rechter straft echter geen misdadigers, omdat zij hem niet lief hebben vanwege zijn oprechtheid, maar die rechter straft hen om hun dadelijke overtredingen. Zo zal God, als de rechter van de ganse aarde, de mensen niet straffen omdat ze hem vanwege zijn oneindige volmaaktheden niet lief hebben, maar om hun zonden en ongerechtigheden. U ziet dus dat ik vasthoud aan de morele verantwoordelijkheid van de mens tegenover God als zijn rechtvaardige rechter. Hoewel ik niet geloof dat hij verplicht is God lief te hebben vanwege zijn onbevattelijke volmaaktheden. De val heeft het verstand van de mens immers zo volkomen verduisterd dat hij geen enkele kennis meer heeft van die volmaaktheden. Buiten Christus is God een verterend vuur voor allen die tegen hem gezondigd hebben. Zijn heiligheid en gerechtigheid zijn in slagorde opgesteld tegen de zonde. Als een heilig en rechtvaardig God kan hij daarom geen voorwerp van liefde zijn voor zijn zondige schepselen. De mens is weliswaar een redelijk schepsel, maar de mens is ook een zondig schepsel. De schrift handelt niet met hem op grond van louter zijn verstand, volgens de theorie van de godgeleerden, maar op grond van zijn aangeboren en dadelijke zonde. U vraagt mij ten tweede, gelooft u dat de natuur van die oneindige heerlijke volmaaktheden op geen enkele wijze veranderd of beïnvloed is? Dat wil zeggen, zoals zij in zichzelf of in hun eigen natuur zijn, door de hogere betrekking waarin de uitverkorenen staan tot God, als hun Vader, in Christus Jezus, of gelooft u het tegendeel? Dus u vraagt mij ten tweede, gelooft u dat de natuur van die oneindige heerlijke volmaaktheden op geen enkele wijze verandert of beïnvloedt, dat wil zeggen, zoals zij in zichzelf of in hun eigen natuur zijn, door die hoge betrekking waarin de uitverkorenen staan tot God als hun Vader in Christus Jezus, of gelooft u het tegendeel? Ik antwoord dat ik niet helemaal begrijp wat deze vraag te maken heeft met het onderwerp dat wij nu behandelen. Ik ben er echter vast van overtuigd dat de oneindige heerlijke volmaaktheden van God noodzakelijkerwijs onveranderd en onveranderlijk zijn, omdat ze zo, om zo te zeggen, een volledig deel zijn van het eigen wezen van Jehovah zelf. Voordat u echter een dergelijke vraag stelt, denk ik dat u zich in uw gedachten duidelijk moet kunnen voorstellen wat die heerlijke volmaaktheden zijn, los van hun openbaring in de persoon en het werk van Christus en de openbaring die ervan gegeven wordt in het evangelie. Als ik me niet vergis, dan zult u merken dat u hierin helemaal op het verkeerde spoor zit. Ja, u mogelijk op verboden terrein waagt. Ik geloof dat wij niet de vrijheid hebben om ons in onze eigen gedachten bepaalde voorstellingen te vormen van de natuur van God, los van de openbaring die hij van zichzelf gegeven heeft in het woord der waarheid. Evenmin kunnen wij hem zo zien, zonder hem ook te zien als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij weten dat hij heilig, billijk en rechtvaardig is, want dat heeft hij van zichzelf gezegd. We weten ook dat hij vol barmhartigheid, liefde en genade is voor hen die geloven in zijn lieve Zoon, want dat heeft hij van zichzelf verklaard. Maar we moeten in onze eigen gedachten geen abstracte voorstellingen maken van wat God is of wat wij denken dat hij moet zijn, losstaand van de duidelijke openbaring die hij van zichzelf heeft gegeven als de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Al zijn heerlijke volmaaktheden schitteren in de Zoon van zijn liefde, en ze worden als het ware allemaal aangewend ten gunste van zijn uitverkorenen, die in Christus bemind zijn, van voor de grondlegging der wereld. Als wij onszelf echter bezighouden met speculaties over de vraag wat de heerlijke volmaaktheden van God zijn buiten Christus en het verbond en genade om, en hoe die te maken hebben met de niet-uitverkorenen, dan betreden wij in mijn ogen een terrein waar we jammerlijk kunnen uitglijden en vallen. Ten derde vraagt u mij, wordt de uitverkoren, verloste, wedergeboren en door God levend gemaakte ziel bovenal gedreven door liefde tot God, om wat hij is in zichzelf door liefde tot hem, op grond van zijn oneindige heerlijke volmaaktheden, zijn oneindige lieflijkheid, zoetheid, schoonheid en uitnemendheid? Of wordt zo'n ziel enkel gedreven door een liefde die in eerste instantie ontstaat uit de wetenschap van haar eigen verkiezing en die vervolgens altijd gevoed wordt uit dezelfde bron? Dan nogmaals de vraag ten derde. Wordt de uitverkoren, verloste, wedergeboren, door God levend gemaakte ziel, bovenal gedreven door liefde tot God om wat hij is in zichzelf, door liefde tot hem op grond van zijn oneindig heerlijk volmaaktheden en oneindige lieflijkheid, zoetheid, schoonheid en uitnemendheid? Of wordt zo'n ziel enkel gedreven door een liefde die in eerste instantie ontstaat uit de wetenschap van haar eigen verkiezing en die vervolgens altijd gevoed wordt uit dezelfde bron? Ik antwoord dan dat wij de liefde die de uitverkorenen voor God, hun hemelse Vader, hebben, niet kunnen en niet moeten scheiden van wat hij voor hen is in Christus en wat hij is in zichzelf. In de hersenen van mensen worden spitsvondige en bovennatuurlijke onderscheidingen uitgesponnen die naar mijn mening een belangrijk deel vormen van de Schotse theologie aan de universiteit. De schrift noemt deze onderscheidingen echter niet, laat staan dat ze erover uitweidt. Laten wij ons eenvoudig aan de schrift houden, want welke voorafgaande bovennatuurlijke definities en onderscheidingen geeft de schrift ons, eerst van wat God in zichzelf is en vervolgens van wat hij in Christus is? Wordt er ergens een dergelijk verschil gemaakt tussen Gods volmaaktheden en zijn zelfopenbaring in de persoon van zijn lieve Zoon? Zoals we aantreffen in uw drie vragen. Wat weten wij van God buiten zijn openbaring van zichzelf in de schrift en de openbaring van zijn liefde aan de ziel? Zou het niet veel beter zijn om naar de openbaring van zijn liefde aan ons te zoeken en ons niet het hoofd te breken over zulke verschillen? Als het de Heere behaagt om zichzelf zo te openbaren, doet hij dat altijd in Christus. Als de Heilige Geest de Zoon van God openbaart, dan geeft hij ons niet eerst een onderscheiden zicht op God in zichzelf, als een voorwerp van onze hoogste liefde, en daarna op God in Christus, maar hij geeft een arme misdadiger die zichzelf veroordeelt een openbaring van vergevende liefde. Evenals de staf van Aaron neemt deze openbaring alle verschillen weg en laat de zondaar niets anders over om te weten en niets anders om te bewonderen dan de overvloedige genade van God voor hem in Christus Jezus. En daarom denk ik niet dat de wedergeboren ziel bovenal gedreven wordt door liefde tot God om wat hij is in zichzelf. Schuld en angst verbergen al deze volmaaktheden immers voor haar ogen. Ook kan zij zich geen voorstelling van God vormen waarom zij hem zou moeten liefhebben, wanneer zij ligt onder een gevoelig besef van zijn toorn. Het is zoals de apostel zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. 1 Johannes 4. Het evangelie stelt ons God nooit voor als een voorwerp van liefde buiten Christus, of om wat hij is in zichzelf, maar hij houdt ons zijn liefde voor in het zenden, geven en niet sparen van zijn eigen Zoon. In uw brief staan nog meer punten waarover ik graag wat opmerkingen zou maken, als ik de tijd daarvoor had. Ik kan echter niet afsluiten zonder een poging te doen om uit te leggen hoe wij staan tegenover die goede en begenadigde auteurs die u noemt en te verklaren waarom wij hen hoogachten omwille van hun werk en het toch niet met hen eens zijn op het punt van de wet. Wij volgen hen slechts in zoverre als wij geloven dat ze Christus volgen. Maar waar zij van hem verschillen, scheiden onze wegen. Zo handelen wij, en u ongetwijfeld ook in andere gevallen. U hebt hoge achting voor Luther en leest met genoegen wat hij gezegd heeft over de rechtvaardigmaking. Maar daarom volgt u hem nog niet in het leerstuk van de consubstantiatie. Zo heb ik veel achting en bewondering voor de godzalige schrijver Rutherford. En ik lees hem bijna dagelijks. Dat is echter geen reden om met hem te geloven dat de Schotse kerk hetzelfde is als Christus' gemeente. Eveneens heb ik veel bewondering voor de werken van de beide Erskines. Maar dat is nog geen reden waarom ik hen zou volgen in hun opvattingen over de kerkelijke tucht of de wijze waarop zij de twee sacramenten bedienen. John Bunyan pleitte voor een open gemeenschap, terwijl ik de strikt communium, de besloten gemeenschap, geloof en in praktijk breng. Dan staat er een voetnoot. De strikt communium baptist vieren het avondmaal alleen met mensen die zijn gedoopt, nadat zij persoonlijke belijdenis gedaan hebben van hun bekering. Open communium baptisten laten ook niet-baptisten die voor christenen worden gehouden tot de bediening van het avondmaal toe. Dus Bunyan was dat en Philpott was voor de gesloten. Eerst doop en dan avondmaal. Desondanks heb ik veel bewondering voor de Christenreis en andere geschriften van zijn hand. Dr. Hawker en Dr. Berridge leefden en stierven als predikant in de Anglicaanse kerk die ik heb verlaten. Toch heb ik veel liefde en achting voor beide predikanten en een hoge waardering voor hun geschriften. Zo hebben wij ook bewondering en hoogachting voor de auteurs die u hebt genoemd, maar dat is geen reden om hen op elk punt als voor ons gezaghebbend te beschouwen. Wij geloven dat ze een vaag en een duister zicht hadden op de vraag of de wet ook van toepassing is op een gelovige en daarom scheiden op dat punt onze wegen. Wij geloven dat ze mannen Gods waren, maar op dat specifieke punt niet begunstigd waren met het licht van het evangelie. Voor zover mijn tijd en verplichtingen dat hebben toegelaten, heb ik geprobeerd om zo duidelijk en openhartig mogelijk te antwoorden op uw brief. Ik kan echter niet verwachten dat u mijn zienswijze zult delen, omdat ik weet dat goede mensen vaak heel verschillende opvattingen gehad hebben over zulke punten. Het is genade als we geleid worden in alle waarheid door de Heilige Geest, die alleen de kostelijke zaken uit Christus kan nemen en aan ons hart openbaren. Ontvang mijn vriendelijke en oprechte wensen voor uw tijdelijke en geestelijk welzijn. Geloof mij, geachte Heer, ik ben zeer oprecht de uwe, omwille van de waarheid. J.C. Philpott, Stamford, juni 1860. Het einde van de eerste brief.